Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Historie, Mythologie en Etymologie. Vandaag gaan we het hebben over etymologie. Nou, wat is etymologie? Het komt van etymos en dat betekent waarheid. Etymos, de waarheid, en logos. Logos is spraak. Dus de waarheid in spraak, waarheid in verhalen. Meteen ook eventjes de etymologie erbij pakken van history. Nou, het komt van histor. En histor betekent een geleerde of een wijze man. En de etymologie van mythologie, nou, mythos, dat zijn verhalen, en logos is spraak, dus gesproken verhalen, lekker simpel. Het woord etymologie, dat kende ik nog niet heel lang, maar wat wel fijn is, zodra je het kent, dan wordt alles zoveel makkelijker. Stel dat je wil opzoeken van, ja, het woord donderdag, wat betekent dat nou, waar komt dat nou vandaan? En dan zoek je het op en ga je googlen van, donderdag betekenis. Nou, dan kom je vaak niet bij wat je zoekt. En als je etymologie gebruikt, dan vind je echt meteen van, de oorsprong van het woord. En dat is het mooie. Er is natuurlijk altijd een soort oorsprong, een soort stam. En daarom hebben we een specialist erbij, Karsten. Het is Jeffrey.
Oh, hallo.
Jeffrey, jij bent een wetenschapper van de waarheid van het woord.
Dat is heel mooi gezegd, zeg. Leraar, ja. Maar zoiets.
Een leraar. Dus jij bent leraar taal, begreep ik?
Dat klopt. Specifiek Engels. Mm-hmm. Dat heb ik op de VU gestudeerd in Amsterdam. Daarna docent geworden. En dat heb ik nu 12 jaar gedaan of zo.
Erg mooi, erg mooi. Hij is dus zeker de hoogst opgeleide van ons allemaal. En misschien daar ook het meest legit. Maar wij hebben al veel meer ervaring in podcasten, hè, Karsten?
Ja, zeker. Zeker al 3 voor, ja.
Kijk.
Oh, dat zeggen we niet. Edit. Nee.
Hey Jeffrey, je hebt een beetje een verhaaltje over onze taal. Want kijk, de Nederlandse taal is natuurlijk, het komt ergens vandaan. We hebben in deze podcast al een aantal keren, hebben we het bijvoorbeeld over de donderdag, dat het dan van Thorsdag komt. En uiteindelijk is dat een keer donderdag geworden. En ja, het zijn maar afspraken. Hè? Taal is natuurlijk niet een vast iets. Het blijft ook veranderen.
Klopt, ja. Ja, het mooie van taal en ook het vervelende, hè, vooral voor leerlingen die een nieuwe taal proberen te studeren, is juist die veranderingen van de woorden, wat de betekenissen zijn. Maar ook, zoals je zegt, de etymologie en waar zo'n woord nou vandaan komt. En dan kom je toch snel op een punt waarbij heel veel talen met elkaar in vermengeling zijn geraakt. En dat is eigenlijk best een uniek gegeven waar je niet zo snel over nadenkt. Maar een hele hoop verklaart. Als je het hebt over Nederlands bijvoorbeeld, hè? Wij spreken nu modern Nederlands, maar zelfs 200-300 jaar geleden klonk dat al heel anders. Dan denk je, ja, tuurlijk. We waren toen niet echt helemaal meer in leven. Nou, wij in ieder geval waren nog niet geboren. Maar voor die mensen toen klonk dat heel normaal.
Ja.
Waar heb ik het nou over? Over waar die talen vandaan kwamen. Want het Nederlands heeft niet altijd Nederlands geheten. Het was Nederland dat niet altijd Nederland is geweest. Weten jullie misschien toevallig hoe het vroeger heette? He, zeg maar 1000 jaar geleden. De taal die nu Nederlands is geworden.
Karsten, enig idee?
1000 jaar geleden. Diets misschien, maar dat zal wel later zijn, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Want dat is natuurlijk wel grappig van ons volkslied. We hebben het over Duitse bloed, maar dan hebben we het eigenlijk over Dietse bloed.
Ja.
Dus was het inderdaad Diets?
Iets, ja, je zit heel dichtbij. Heel dichtbij. Dus je ziet het nog een klein beetje in de naam van, het gaat toch over het Engels hebben een beetje. Hè? Wat Duitsland heet in het Engels?
Germany. Germaans.
Ja, zie je. Hij zit altijd ergens in het achterhoofd. Hè? Dus Germaans. Mm-hmm. En daarvoor had je dan nog wat gewoon oud-Germaans wordt genoemd. Want dat is zo lang geleden. Dan weten we het eigenlijk niet precies meer. Dus dan noem je het woord oud en dan is het oké, klaar.
En welk gebied maar, was dat dan? Was dat dan alleen Nederland of zat daar ook meer van Duitsland bij?
Het is eigenlijk een vrij groot gebied. Het is meer noordelijk van Europa. Dus je hebt een beetje, misschien nog een beetje Denemarken erbij. Maar zeker de noordelijke rand van Duitsland tot misschien Midden-Duitsland. En dat ging helemaal over, zelfs tot in Midden-Frankrijk. Had je nog waar Germaans gesproken werd.
Oké.
Ja, dat zijn hele grote gebieden. Nou, daarvoor, voordat je echt Germaans had, werd er natuurlijk ook een hele hoop Latijn gesproken. Mm-hmm. Want ja, jullie zullen misschien wel gehoord hebben van de Romeinen. Niet zo heel bekend, klein volkje. Die deden niet zoveel, behalve heel Europa veroveren.
Ja, zoiets.
Ja.
Er werd toch wel veel aan Latijn gedaan. En als je dan kijkt naar die verbasteringen, de woorden die toen gebruikt werden, dan denk je eigenlijk, al snel zie je dan terugkomsten, ook in andere talen, die helemaal niet meer op Nederlands lijken. Of niet meer op Frans lijken, of niet meer op Duits lijken. En toch zit daar een soort van kern in. Even kijken of ik een leuk voorbeeldje heb. Nou, bijvoorbeeld in het Engels, hè, dan praat je over rond die tijd, zou je kunnen zeggen. Hè, een paar duizend jaar geleden ongeveer. In het Engels heb je nu nog steeds twee woorden voor een dier en het voedsel van het dier dat we eten.
Hmm.
Bijvoorbeeld, het Engels voor koe is wat?
Ja, dat is een cow.
Hè? Ja. Hmm. En hoe noemen we dat als we een stukje koe op ons bord leggen?
Ja, dat is dan beef. we hebben het ook een beetje aan het rund. Een koe en een rund.
Ja, precies. Dus daar zijn toch weer verschillende termen voor. Nou, waar komt dat dan door? Hè? Hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld met schaap. Schaap is sheep, maar als het op je bord legt, weten jullie dat? Hoe noem je een schaap?
Matten, hè?
Ja. Het is allemaal afkomstig een beetje vanuit dezelfde tak. En dan is het leuk en dan zie je de geschiedenis van het woord samengaan met wat er gebeurd is, in dit geval in de geschiedenis van Engeland. Het specifieke jaar waar ik aan denk is 1066.
Oh.
Weten jullie wat daar gebeurd is?
Dan ben ik wel benieuwd welk gebeurtenis, maar als ik aan 1066 denk, dan denk ik aan of de Normannen werden, of er was een invasie Normannen in Engeland en die werd teruggedreven door de Engelse koning, ik ben even zijn naam kwijt. En daarna moest hij weer een andere kant op rennen en toen werd hij verslagen door een Normandische vorst die Engeland ook probeerde binnen te dringen.
Hmm.
Dus.
Nou, ik vind het knap. Ja, ik vind het knap. Je zit inderdaad heel goed erbij. Het was een heel raar gebeuren wat betreft de historie. Engeland had net een koning verloren. Die was dood. Die had geen kinderen achtergelaten. Hè? Edward the Confessor. En natuurlijk werd er een nieuwe koning gekozen. Dat was King Harold Godwinson. Koning Harold, werd een beetje koning en daar was het niet iedereen het mee eens. Onder andere zijn broer niet. En inderdaad, Normannen, die wisten er ook van. Dus hij werd eigenlijk van drie kanten belaagd. Twee vanuit het noorden, zijn broer en de Normannen.
Mm-hmm.
En toen zij eigenlijk allemaal naar het noorden waren vertrokken en daar een heel gevecht hadden gehad, moesten ze terugtrekken, die Normannen. En ook zijn broer had hij vermoord, dus het ging lekker. Het leger kon even uitpuffen en hop, daar kwam Willem de Veroveraar.
Wow.
Dat was inderdaad de Normandische veroveraar, zo werd hij inderdaad wel goed genoemd. Hij kwam vanuit het zuiden, heel sneaky, en dat was de Battle of Hastings. Daar hebben jullie misschien wel van gehoord.
Ja, absoluut.
Ja, nee, echt niet. Ik deed alleen maar de mythologie, de bedachte verhaaltjes.
Ja. De echte verhaaltjes zijn ook heel erg absurd.
Geen idee.
Verschrikkelijk.
ja, absoluut. Maar goed, dus hij had een probleem. Hè? Hij moest nu helemaal vanuit het noorden zijn troepen halen. Ja, tegen de tijd dat hij bij Hastings was, was het al te laat. Had Willem al zijn troepen daar al. En ja, hij kon dus heel makkelijk eigenlijk op die manier het gebied van Hastings overnemen. En is daarna heel Engeland wezen veroveren. Mm. Nou, Willem was natuurlijk niet Engels. Normandisch, weten jullie wat dat een beetje is? Welk gebied we dan aan moeten denken? Want het is niet de Normannen.
Nee,
Normandisch is ietsje anders.
Ja. Is Frankrijk.
Ja, is Frankrijk. Hè? Een beetje noordelijk. Daar zaten inderdaad Fransen en die dachten, oh, ze zijn lekker bezig met elkaar te vermoorden. Wij komen sneaky naar Hastings en wij nemen het over. Maar ja, die Fransen, die hadden natuurlijk geen zin om Engelse woorden over te nemen om dan met gepeupel te praten. Die gingen praten zoals lekker de Fransen doorgingen. Hmm. De veroveraars, de koningen, het hof, het gerechtshof, die praten Frans. En zij zagen natuurlijk nooit hoe de jagers en hoe de boeren en de slagers, hoe die het vlees moesten klaarmaken, hoe die met elkaar dat noemden, dat konden ze niks schelen. Dus zij waren een koe aan het slachten. Maar wat dan die Franse elite op hun bordje kregen, ja, dat noemden ze boeuf.
Ja, boeuf.
Het Frans. Boeuf. Ja. En dat werd verbasterd naar beef.
Aha.
En hetzelfde met kip. Chicken. En voor de gewone plebs, zeg maar, was het kip. Maar de Fransen die aten poultry.
Oh.
En dus kreeg je poultry, voor kip.
Poultry.
En maton, hè, voor schaap.
Okay.
Dus deze woorden, die zijn dus op die manier in de Engelse taal gekomen. Gewoon door een flinke strijd waarbij de Fransen gewonnen hadden.
Hm. Ja. Grappig,
daar heb je een beetje geschiedenis en etymologie van.
Ja, bijzonder.
De reden dan, waarom is dat gebleven, denk je? Want later zijn ze weer teruggegaan op het Engels. Want ja, na 400 jaar, dat duurde nog even hoor, die overwinning van de Fransen. Ze bleven er een tijdje. Maar op een gegeven moment, of ze werden weer weggedreven, of ze gingen weer terug naar hun eigen land. Ja, het gewone volk bleef gewoon Engels spreken. Wat afkomstig was uit het Anglo-Saxisch. Dat is weer een heel ander verhaal waar ik niet over inga. Engeland is zo vaak overwonnen door anderen. Ze denken heel stoer vaak van, wij hadden alles gekoloniseerd. Ja, maar daarvoor had iedereen Engeland gekoloniseerd, hoor.
Hmm.
Dus niet zo stoer doen, Engeland. Ietsje verder terugkijken, de geschiedenis in.
Je merkt dan ook dat hun taal heel erg anders is dan andere talen. De Nederlands en Duits lijkt veel op elkaar en dat lijkt wel erg op het oud-Germaans. Maar Engels heeft zo'n rare mix eigenlijk. En ook in hoe ze dingen schrijven is heel anders geworden.
Ja, dat met het schrijven, dat is helemaal een verschrikkeling als je geen Engels kent.
Mm-hmm.
De klinkers, die volgen helemaal het alfabet niet. Hebben jullie gehoord toevallig over hoe dat heet? Dat fenomeen waarbij het geschrift bleef op een gegeven moment gelijk. En ze hebben gezegd, en nu wordt dit de spelling. En daar basta. Maar ondertussen gingen ze lekker door met, nou maar we spreken het anders uit. Weten jullie hoe dat toevallig heet?
Nee.
Als het goed is, is dat de Great Vowel Shift.
Ja, klopt. Mm. En meneer kent alleen maar mythologie. Nou, volgens mij weet Peter meer dan hij zegt.
Ja, het is natuurlijk zo dat sommige van die dingen die ze dan... Nou ja, mijn naam, Peter. En dan daar spreekt zij het als Pieter. Dus ja, dan zouden wij het met een i schrijven. Hè? Pieter. Maar het is gewoon die klinkers zijn gewoon totaal veranderd van hoe ze klonken.
En het allergrappigste is dat niemand precies weet waarom. En er zijn wel theorieën over, nou, het was boven een bepaalde rivier, gingen ze het anders uitspreken. Sommigen zeggen het was een soort bekaktheid van de elite, hè? De mensen die ook konden studeren. Maar er is geen concreet bewijs. Er is op een gegeven moment rond 1450 is dat gaan gebeuren en zijn die klinkers een beetje opgeschoven. Terwijl het geschreven woord, dat werd niet aangepast. Ze hadden zoiets van, dat is te verwarrend weer, zeiden ze. Terwijl ze de hele wereld aan het waren verwarren.
Oh, zijn er eigenlijk andere gebeurtenissen op die manier? Ik kan wel bedenken, er was op een gegeven moment in China een keizer waarschijnlijk, die vond dat het rode stoplicht, ja, rood is natuurlijk de kleur van China. Dus hij vond eigenlijk dat rood niet stoppen moest betekenen, maar doorgaan. Dus toen hadden ze het omgedraaid. Ja, dus dan zo'n keizer bedenkt dan opeens van laten we het vanaf nu beslis ik dat we dit zo doen. Dit is teruggedraaid, want het was een ramp natuurlijk. Maar
in Engeland, ik weet niet over of er echt heersers zoals keizers of koningen waren die dat hebben doorgedrongen. Ik weet wel dat ze, als je het hebt over iemand qua taal die heel veel invloed had, dan ontkom je eigenlijk niet om het over Engelse Big Boy te hebben. Die ook zoveel theaterstukken heeft geschreven en zo berucht is en beroemd is, dat hij heeft de taal werkelijk aangepast. Weten jullie toevallig wie ik hier bedoel?
Ja, Willy.
William, ja, precies.
Shakespeare.
Willy Wonka. Ik bedoel Shakespeare. Ja, ja, niet Wonka. Willy Shakespeare. William Shakespeare. Die vond eigenlijk dat er niet genoeg woorden waren en uitdrukkingen in het Engels. Dus bedacht hij zijn eigen uitdrukkingen. Zo, krokodillentranen bijvoorbeeld, crocodile tears, dat bestond helemaal niet. Totdat Shakespeare dacht, ik wil een uitdrukking hebben die mensen kunnen begrijpen. He, krokodil is best een eng dier. Tranen van een krokodil, dat zullen ze wel snappen als iets dat niet helemaal echt is. Nou ja, dat heeft hij verwoven zo in een van zijn toneelstukken. Op die manier, vanwege zijn populariteit, is dat er blijven hangen.
Nou, dat is wel grappig. Hij is een influencer.
Wow. Ja. Hij is eigenlijk, ja, die original influencer, dat is goed. En hij had er geen eens TikTok voor nodig.
Nee, bijzonder. Hoe zit het verder met Shakespeare? En weten we nou werkelijk wie hij was?
Er is wel, het grappige is, dit zijn vragen die ik nog wel kan herinneren, die ook toen ik nog aan het studeren was, opkwamen. Weten we wel precies wie die was? En heeft hij wel werkelijk de dingen geschreven die hij had geschreven? Hè? Want er zijn ook geruchten en geroezemoes dat hij misschien niet had geschreven. Dat iemand anders dat had gedaan. En dan had hij het gejat en gekopieerd. En er waren ook één of twee andere grote toneelschrijvers in hetzelfde clubje, zeg maar. Waarvan er ook eentje vermoord was. Allemaal heel erg leuke, spannende, juicy details.
Maar je kan overigens de leven een toneelstuk schrijven bijna dan.
Ja, dat
zou wel gedaan zijn.
Maar mijn professor, en hij was professor Shakespeare. Je ontkom er dus echt niet aan. Zijn woord was wet. Echt waar. We hadden ook een heel vak voor een half jaar en dat was alleen maar Shakespeare. Verschrikkelijk. Op een gegeven moment denk je, genoeg nu. Ja. Man, ik weet het, hij is super. Nu klaar. Mag ik alsjeblieft naar de postkoloniale literatuur nu? Maar die zijn nee hoor. Er is geen bewijs voor al die geruchten en geroezemoes. Dus we kunnen ervan uitgaan dat we weten wie die was. We weten sowieso dat hij een werkelijk persoon was. We weten waar hij woonde. Je kan zijn huisje bezoeken. Hij heeft een hele leuke tuin.
Ja, okay.
Ik ben er toen jaren geleden gewoon geweest, gewoond.
geweest. Oh, Jeff, op vakantie.
Ja, ik ga naartoe, maar ik kwam nooit meer terug.
Tja, bijzonder.
Maar als je er naartoe wil, dat is Stratford-upon-Avon. Mm-hmm. Daar heb je ook de Shakespeare Theater van de Shakespeare Company. Die staat daar ook. Theater. Cool. En het is inderdaad zo'n... Ze hebben hem natuurlijk gepreserveerd. Huis. Het is precies zoals hij er had geleefd. Het is eigenlijk in een vrij rustig straatje. Heb je dan op de hoek, geloof ik, als ik het me goed herinner, heb je dan dat huis met een hele mooie grote bloementuin. Een bankje in de tuin, daar heb ik nog met mijn vader op gezeten toen, een foto gemaakt. Hartstikke leuk. Dus we weten wie hij was, we weten waar hij was. En wat hij deed was gewoon nog meer onzin aan de taal toevoegen.
Ja, en je zei dus inderdaad, hij heeft natuurlijk spreekwoorden en gezegden toegevoegd, maar ook echt gewone nieuwe woorden. Hoe deed hij dat dan precies? Waren dat dan gewoon helemaal zelf bedacht of waren het meer leenwoorden die hij nam? Of?
Oeh, dat zou ik even moeten opzoeken om heel eerlijk te zijn. Want ik weet wel van zijn uitdrukkingen. Mm-hmm. Dat komt voornamelijk omdat hij natuurlijk poëtisch schreef. Hè? Hij schreef in ritme en in rijm. Zowel de balletten als zijn echte toneelstukken. Maar hij zal vast wel woorden ook.
Nou ja, er wordt wel eens geclaimd dat hij bijvoorbeeld het woord alligator heeft uitgevonden. Alligatro was dan of een reptiel of iets in die strekking. Dat heeft hij dus uiteindelijk geleend en dat is geworden tot alligator. En dat soort dingen zijn natuurlijk... Je hoeft niet een woord helemaal zelf te bedenken. Je kan het ergens vandaan lenen.
Ik weet niet of hij het woord alligator heeft uitgevonden. Dat zou best kunnen hoor, maar er zijn heel veel mensen die zeggen heel veel van wat hij heeft uitgevonden. Maar hij heeft wel dingen uitgevonden zoals, en ik kijk er nu even naar, want ik ken ze niet uit mijn hoofd. Maar woorden zoals bandit, die heeft hij geschreven in zijn toneelstuk Henry VI. Critic heeft hij uitgevonden in Love's Labour's Lost. En dus voor, daarvoor had je geen woord voor iemand die dus professioneel kritiek gaf. En blijkbaar ook, dat is wel een leuke, skim milk heeft hij ook uitgevonden.
Ja. Dat zouden we zo moeten.
Ik wou net zeggen, dat zijn toch belangrijke details. Dus dat zijn leuke dingen die hij heeft aangevoegd aan de Engelse taal. Hij heeft ook een hele hoop, en dat is wel een trucje geweest. Hij heeft een hele hoop met het woord un toegevoegd aan het Engelse register. Zoals unreal, dat was van hem.
Oh, mooi.
Unworthy. Dus hij heeft een aantal van die woorden die eigenlijk al bestonden. Real, worthy. Heeft hij als trucje aan vastgelegd. Dat heeft hij waarschijnlijk gedaan voor een soort van effect. Hè, om te zeggen dat is echt het omgekeerde van worthy. En dat is gebleven.
Wauw, grappig. Goh, bijzonder. En het was dus, hij schreef toneelstukken en die voerde hij uit. En hoe ging het dan verder met die toneelstukken? Gingen die dan Engeland over of gingen ze ook verder dan Engeland?
Wat ik in ieder geval weet, is dat hij vrij snel al heel populair was. En dat hij in Londen gevestigd hadden ze een theater staan. Een heel groot theater. Dat was ook bedoeld natuurlijk als staand theater. Het is niet zoals nu waar je iedereen kan zitten. En je hebt rijen en balkonnen met alleen maar zetels. Zo'n theater, daar had je een soort van pit. Daar stonden de arme mensen, die konden meekijken. Dat was erg rowdy en erg ruchtig en veel luid geschreeuw. En dan had je op de hogere banken, daar had je natuurlijk de rijkere elite. Maar zelfs de koningin kwam kijken naar zijn toneelstukken. Zo beroemd was hij en zo goed was hij in hoe hij dingen schreef. Ik weet niet of het door heel Engeland door is gegaan, maar ik weet wel dat de dingen die hij schreef dus inderdaad heel populair waren in en rondom Londen. Hij heeft wel zelf allerlei kanten opgereisd in Engeland. Maar ik weet niet of dat was voor toneelstukken en theater en optredens. Of dat dat meer was gewoon reizen, familie en inspiratie opdoen.
Ja, gaaf. Bijzondere figuur.
Ja, ja. Misschien inderdaad ook geen alligators zonder hem.
Het zou kunnen. Ja, er wordt wel eens vaker mythologie toegewezen aan mensen die echt bestaan hebben. Hè? Een stuk over Julius Caesar hetzelfde. Die heeft ook heel veel verhaaltjes dat je denkt van ja, oké, maar was hij daar dan werkelijk of was hij er niet? En heeft hij dat wel zo gezegd? Maar ja, we kunnen wel zeggen dat Shakespeare een groot figuur was. Zeker weten.
Ja, indrukwekkend. En er is sindsdien, zover iedereen in de literaire wereld het over eens is, is er niemand meer geweest die zo'n invloed heeft gehad op de taal.
Tja, ik denk ook dat de taal steeds verder vastgezet wordt, hè. Het is natuurlijk ook, mensen denken nu zelfs met woordenboeken, dat dat gewoon is van een woordenboek moet zeggen hoe de taal moet. Maar het woordenboek zelf zegt nee, wij zeggen hoe de taal is. Dus als mensen woorden anders gaan gebruiken, dan gaan zij ook dat in het woordenboek verwerken. En een woordenboek is alleen maar een objectieve toeschouwer van de taal. Als wij met z'n allen bepalen dat een kopje vanaf nu niet een kopje betekent, maar een bord. Nou, dan moeten zij dat ook wel veranderen. Anders snappen mensen natuurlijk niks als ze dat gaan opzoeken in het woordenboek. Ik wilde vragen of jullie weten wie het woordenboek heeft uitgevonden.
Oh, uitgevonden? Oh, jeetje. Nee, ik weet niet wie het heeft uitgevonden.
Nou, er wordt wel eens toegewezen dat de gebroeders Grimm eigenlijk het eerste woordenboek aan het ontwikkelen waren. En dat was eigenlijk wat ze aan het doen waren. Dus ze gingen heel Duitsland door. Het idee was natuurlijk dat Duitsland een beetje bestond uit verschillende gebieden. En ze wilden Duitsland wat meer verenigen. En dat gingen ze aan doen door de taal te verzamelen. En zij gingen ook wat verhaaltjes verzamelen. Dat deden ze ook wel. En dat is eigenlijk waar ze het meest bekend mee zijn geworden, met hun sprookjes en mythen. Hè, die ze niet zelf bedacht hebben, maar verzameld hebben van heel Duitsland. Ja, en ze zijn dus echt bezig geweest met het eerste woordenboek. Maar ja, dat is een te grote klus en dat hebben ze eigenlijk nooit afgekregen. Maar zij zijn dus wel de eerste aanzet voor geweest.
Oh, dat is leuk om te weten, dat wist ik niet.
Ja, bekender geworden met hun sprookjes.
Nou ja, dat is ook wat lekkerder mond op mond dan een heel woordenboek.
Ja. Ja.
En ook natuurlijk leuk, mocht u sommigen het nog niet weten. De gebroeders Grimm, die hadden heel andere versies dan wat de meeste van ons weten van de Disney-versies van al die sprookjes. Die altijd zo goed eindigen. Iedereen trouwt en is altijd gelukkig. Nou, Niet met de gebroeders Grimm, hoor.
Ja, ze waren hard, hè?
Ja, heel hard.
Ik weet niet, ik denk dat ze die kinderen gewoon heel veel angst bij wilden brengen.
Nou ja, als, je doet geen slechte dingen, nee, als je zo'n verhaal hoort.
Niet alleen het bos in, niet alleen dit doen, nee. Niet naar oude vrouwtjes luisteren.
Niet met vreemden meegaan.
Nee hoor, maar ook bestraffingen. Weten jullie toevallig hoe Sneeuwwitje eigenlijk eindigt?
Nou ja, kijk, de Disney-versie is die heks die komt en de dwergen die jagen die heks dan weg. En dan uiteindelijk wordt ze geplet door een steen. Oh nee, of ze wordt geraakt door de bliksem, zoiets.
In ieder geval, ze viel van een klif af, hoor.
Ja, ze viel van een klif af, ja.
Of alle drie, ze valt van een klif af en dan slaat de bliksem in. En toen komt een grote rots, gevolgd door een Looney Tunes piano.
Precies. In ieder geval, het is meestal zo dat zo'n slechterik wordt niet vermoord, maar ze worden... Ze gaan zo ver door dat ze zichzelf bijna vermoorden. Dat is,
En ophangen.
Ja, dat soort dingen. Ja.
Oh, gosh.
Hebben een leeftijdsgrens, Peter?
Nee, een Tarzan inderdaad. Oef. Dat is,
Tarzan.
Heel leuk om met kinderen Tarzan kijken.
Echt, een van de beste scènes uit mijn jeugd. Yes.
In de originele, als ik het goed zeg, werd ze uitgenodigd. Het huwelijk van Sneeuwwitje.
Oh, wat een leuk einde. Nou, dat is wel schattig, zeg. Dus het einde was gewoon de heks wordt uitgenodigd en een gezellig bal.
Ja, ze eet een taart.
Ja appeltaart.
ja. Er zit wel wat in. Nee, ze wordt uitgenodigd. Meteen natuurlijk in de menigte wordt ze gespot. Want ze was nog steeds een beetje verkleed. Maar Sneeuwwitje, die wist het wel inmiddels. Ja, fool me once, huh? Shame on you. En vervolgens hebben ze haar opgepakt. En moest zij dus verplicht in hete lode schoenen dansen totdat ze dood zou gaan. Heel fris einde op die manier.
Ja. Wow. Oh, en daar precies. Komt op hete kolen dansen vandaan?
Oh, waarschijnlijk wel, ja.
Oh, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, dat is wel grappig. Waarschijnlijk niet. Het zou kunnen. Maar waarschijnlijk is dat weer iets anders.
Jouwtje, wat een einde.
Maar ze was wel op de bruiloft.
Misschien nog een stukje taart mee kunnen nemen. Ja, precies. Al huilend en dansend. Het is zo heerlijk dit.
Wel een beetje heet. Nee.
Goede levensles. Ik weet niet wat voor levensles, maar dat weten de originele kinderen die er naar luisteren misschien wel.
We hebben steeds heel veel moeite met het vinden van levenslessen in mythologische verhalen eigenlijk. Het is een erg grappig gegeven.
Ja, ik dacht dat dat toch wel een ding was in mythologie, maar dat is eigenlijk tot nog toe ver te zoeken.
Ja.
Leuke verhaaltjes, een beetje creepy, een beetje eng. Hè? Kinderen opvoeden was ook eng, dus dan maak je het maar gewoon eng voor ze.
Ja.
En dan welterusten kinderen in het donker.
Ja. Nou ja, een hoop dingen waren ook gewoon een beetje raar en niet te verklaren in de oude tijden. Dus dat is ook een manier om dingen te verklaren. Dat zie je heel veel in de Griekse mythologie. Van hè, de donder is niet gewoon een raar natuurfenomeen. Hè, dat zou raar zijn. Maar het zijn de goden die dan boos zijn en zo.
Ja, dat is makkelijker dan het begrijpen van wisselende druk tussen de wolken.
Ja, zo zijn natuurlijk ook bepaalde psychische aandoeningen die natuurlijk mythologisch gemaakt werden. Je hebt natuurlijk sleep paralysis, dus in Nederlands slaapverlamming. Dat komt dus wel eens voor dat mensen dus wakker worden, maar hun lichaam nog niet kunnen bewegen. En dat is best wel een naar ding. Maar goed, dat werd in heel veel mythologieën. Er zit een oud vrouwtje op je borst, waardoor je niet weg kan. In Japan hebben ze ook een raar beest wat bovenop je borst zit en je vasthoudt en zo. Ja, weet je, hoe moet je anders verklaren dat je gewoon wel wakker wordt, maar je kan je lichaam niet bewegen? Ja, dat doe je dan toch aan de hand van dit soort verhaaltjes. Dus ja.
Ja, heel speciaal.
Hm. Hey Jeffrey, bedankt voor deze prachtige reis door de taal heen. Het is heel grappig inderdaad om zo een beetje te kijken naar de taal van, hè, we gebruiken het eigenlijk elke dag, maar wat gebruiken we nou precies en wat betekent het nou precies? En dat is toch bijzonder.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Het was leuk om hier even te praten.
Zeker.
Ja,
zeker.
Het was erg interessant om naar te luisteren ook, want dat één persoon zoveel invloed heeft op de Engelse taal is, baffling.
Ja, het is grappig, want volgens mij is het ook heel veel van de Shakespeare-taal dan weer naar het Nederlands gekomen. Hè? Want die toneelstukken zijn ook wel weer vertaald en ook hierheen gekomen.
Mm-hmm. Oh ja, krokodillentranen, dat ken ik wel, ja. Nou, dat is blijkbaar gewoon Engels. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, ja, dus die invloed die is natuurlijk dan nog veel verder in bereik.
Tof. Hey, dankjewel. En dan gaan we hiermee de aflevering afsluiten. En als er nog vragen zijn, stuur het allemaal naar Jeffrey.
Ik beloof dat ik ze niet allemaal zal negeren.
Oké. Okay. Hey, dankjewel, Jeffrey. Was super.
Ja, dankjewel, Jeffrey.
En dank jullie ook. Ja. En wie weet tot een volgende
keer.
Ja.
Oh, wie weet tot de volgende keer.
Ja, wie weet, wie weet.
Ja. Tot de volgende keer gewoon.
Tot dan.
Doeg.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance, like your first home expansion. Or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Families agents. Life's better when you're under American Families roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.